Yalau Stertnar. Irrational Ritual.
Conspiracy tot Europese gewoontes. Spiritualiteit voor Romeinse tijden. Magie, shamanisme.
De keerzijde van de ratio.
Onze huidige Nederlandse identiteit.
Verhalen waar de mens niet zonder kan.
Soms hoeft een actie geen doel op zichzelf te hebben, behalve de actie zelf.
Mysterieus.
Ja, best mysterieus. Welkom bij de Irrationeel Ritueel podcast, waar ik, vrijstudeerde Charlotte.
En ik, kunstenaar Anjelde, vrouwen proberen te begrijpen.
Hoofdingrediënt van ons irrationeel ritueel is er spontaan op lospraten. Waar het kan, voegen we informatie toe op onze blog. irrationeelritueel.wordpress.com.
Ranielde en ik hadden net een heel interessant gespreksonderwerp over polygamie. Want ik vind het heel interessant hoe die structuren wereldwijd in elkaar zitten. Dus ik was een beetje op Wikipedia aan het kijken, polygamie. Dus polygamie is één man met meerdere vrouwen. En dan heb je ook nog polyandrie, is één vrouw met meerdere mannen. En dat komt nauwelijks voor, alleen in Nepal en Tibet en China geloof ik. En polygamie komt veel vaker voor. En wat ik heel erg interessant vond, was onderaan de pagina stond dat het verboden is. Internationaal recht. Omdat het het gelijkheidsbeginsel aantast. Dus de vrouw is per definitie ondergeschikt aan een man als een man meerdere vrouwen heeft. En daarom zou het internationaal verboden moeten worden. En dat vond ik echt heel apart. Want in mijn visie is het dus, je hebt een polygamisch, hoe zeg je dat, polygameus huwelijk.
Polygamisch,
ja.
Polygaam huwelijk. Gewoon.
Polygaam, oh ja, ja. Polygaam huwelijk. En dan, ja, dat heeft natuurlijk wel een scala aan voor- en nadelen en ja, emoties ook, weet je wel. Dat, ik denk niet dat het per definitie ook niet gelijkwaardig is, maar zo'n uitspraak van internationaal recht richt zich maar eigenlijk op een heel klein dingetje, dat het in potentie heel schadelijk kan zijn. En daarom moet helemaal uitgeroeid worden.
Ik dacht je zei, je bedoelde in potentie.
Ja, oh want, je dacht in potentie.
Ja, ja, daarom dacht ik van in potentie.
Waar heb je het over?
Bedoel
ja, die man is niet impotent.
Stel dat die man impotent is, dan is het heel schadelijk voor die vrouwen. Ik dacht, ik snap dat al.
Misschien helpt het wel bij impotentie. Een polygaam mensen huwelijk. Polygaam huwelijk.
Ja, dat is impotentie. Jij zei van ja, ik pak de Wikipedia er even bij.
Ja, ja inderdaad. Okay. Ja, nee, het heeft niets met impotentie te maken, maar impotentie kan het wel heel schadelijk zijn. Volgens Wikipedia.
Oké.
Okay. Een internationaal recht.
Ja. Ja, je begon net iets te zeggen over Marokko of zo.
Oh ja, dus ja, in Marokko, ja, want in islamitische landen, daar mag het natuurlijk wel. Een man mag volgens de Koran met maximaal 4 vrouwen trouwen, mits hij ze kan onderhouden. En dat is ook ontstaan in een tijd dat er heel veel oorlogen waren en dus heel veel weduwen. En die bleven achter zonder man. En wat was een goede oplossing? Nou, als jij nog een paar vrouwen kon onderhouden, weet je wel, dan trouwde je nog met een paar meer. Dus het is eigenlijk ook een heel sociaal idee zit daarachter, voor zover ik weet. In Marokko is het nu zo dat de Marokkaanse koning, die best wel progressief is, die heeft besloten dat je mag maximaal met 2 vrouwen trouwen. Ook mits je ze kan onderhouden, maar dat is natuurlijk al vanwege de islam. En je moet ook heel zwaarwegende redenen hebben om dat te doen.
Oké. Okay.
Ja, dus ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld, je bent getrouwd met een vrouw en haar zuster wordt weduwe. En die kan niet meer onderhouden worden en ze heeft ook kinderen. Dat jouw man dan beslist om ook met jouw zus te trouwen bijvoorbeeld. Zo'n constructie zou ik me nog, dat een zwaarwegende reden is.
Oké, okay, ook binnen de familiekant.
Of buiten de familie, misschien je buurvrouw. Of zo. Ja. Maar voor ons klinkt dat heel ridicuul, weet je wel. Maar kijk, wij in Nederland, wij hebben ook een sociale constructie, maar heel anders. Dus wij hebben uitkeringen. Wij hebben uitkeringen bedacht om dat soort dingen dus te ondervangen, weet je wel. Dus alleenstaande moeders, ouder van dagen, werkloze mensen, zieken. Ik krijg allemaal uitkering. Dus je bent niet afhankelijk meer van elkaar, maar je bent afhankelijk van de staat eigenlijk.
Ja.
In Indonesië is het bijvoorbeeld ook zo. Als je daar geld gaat verdienen, dan ben je eigenlijk sociaal verplicht om ook een bediende te nemen. Dus ik was in Indonesië en ik voelde me heel ongemakkelijk met die bediendes die mij dus gingen bedienen. Weet je, dan dacht ik, ja, doe even normaal, we zijn allemaal gelijk. Maar het is zo dat als ik dat af zou wijzen, of als ik geen bediende zou nemen als ik daar zou wonen, dan ben ik heel asociaal bezig. Want dan ontneem ik iemand zijn werk, zijn bron van inkomsten. Dus het is een sociale constructie is dat eigenlijk. En toen ging ik daarover nadenken. En toen dacht ik, vind ik dat beter dan een uitkering.
Oh.
Werkverschaffing op die manier.
Maar had iemand dat ook gezegd of zo? Of had je het daarover gehad met mensen daar?
Ja, ik had het over gehad inderdaad met mensen daar. En ik voel me daar heel ongemakkelijk bij. Weet je wil de straat bijvoorbeeld overlopen. En meteen komen er een paar mensen, rennen de straat op voor jou om het verkeer tegen te houden. Weet je wel, dat is echt waar. Wow. Okay. Of bijvoorbeeld, je bent in je auto, je rijdt, je wil inparkeren. Meteen komt er iemand aanrennen die jouw aanwijzingen gaat geven. Maar die mensen, die geven dus elke keer een beetje geld. En dat vind ik op zich niet verkeerd, dat je dus ook werkt voor je geld, weet je wel.
Ja.
Ja, er is nog geen ander werk, maar toch kan je zo een beetje inkomsten krijgen. Of je bent afhankelijk van de staat met je geld. En dat vind ik heel enge constructie eigenlijk. En er zijn bedrijven zoals PostNL die hun normale personeel ontslaan om uitkeringsgerechtigden aan te nemen die eigenlijk slavenarbeid verrichten. Ja, je krijgt wel een uitkering, wat net genoeg is om van te leven.
Ja,
maar
dat verschilt per steden ook, toch? Want,
hoe streng ze daarmee zijn.
Ik geloof dat Amsterdam klopt. Een beetje dat niet echt een goed idee vindt.
Ja.
Maar dat andere, Rotterdam geloof ik, is...
Heel echt een Rotterdamse mentaliteit natuurlijk ook. Wat ook wel zijn charme heeft, vind ik trouwens. Maar het idee erachter vind ik wel heel eng. En dat is dat de staat gewoon heel veel macht heeft over mensen op die manier. En ik denk een sociale structuur zoals in Indonesië, waarbij je dus niet van de staat afhankelijk bent, maar van elkaar, denk ik, is veel gezonder.
Ja, het is ik vind het wel goed dat mensen hier gewoon niet snel op straat belanden en zo, zeker in deze kou.
Maar ja, zeker.
Met onze welvaart gaat ook een stukje vindingrijkheid verloren, geloof ik.
Oh ja.
Die
ja.
in andere landen, die je gewoon nodig hebt. Je moet dan creatiever zijn om te overleven. En dan bedenk je vanzelf ook meer dingen om ook elkaar, weet je wel...
Te helpen ook, denk ik.
En hier kan je gewoon iedereen inhuren en ben je dus niet echt van elkaar afhankelijk.
Nee.
En dus dat heeft dan inderdaad dat nadeel. Dat je niet snel een heel groot sociale vangnet hebt.
Ja, precies. Het maakt ons eigenlijk heel individualistisch, denk ik ook. En daarmee ook heel eenzaam, uiteindelijk. Controle van iets wat ook anoniem is. De staat, wie is dat eigenlijk? Ik ken die mensen niet. Nee, maar dat is, weet je waarom ik dat zeg? Ik was in Madura, is een eiland boven Java. En de Indonesiër, je hebt niet de Indonesiërs, want het zijn allemaal verschillende volkeren. Maar over het algemeen zijn het vrij anti-autoritaire mensen. En toen ik leerde over hoe leiderschap daar werkt, vond ik ook heel interessant. Want in Nederland is het zo dat een leider is gewoon iemand die je niet kent vaak. Die gewoon zegt, ik ben jouw baas. Ik geef jou geld, jij moet voor me werken en jij moet doen wat ik zeg.
Ja.
Of de burgemeester, of noem maar op. Er zijn allerlei mensen boven mij in een hiërarchische structuur. Allemaal mensen die ik niet ken, maar die zijn wel baas over. Maar in Indonesië is het zo, of in Madura dan vooral, dat er is een groep mensen en er is altijd iemand die ergens heel goed in is. En omdat diegene ergens heel goed in is, is het ook in dienst van de gemeenschap. En de gemeenschap waardeert dat zo erg, dat ze hem... dat respect daarvoor geven. Dus het is eigenlijk echt de gemeenschap die een leider kiest uit een natuurlijk respect en behoefte.
Oh ja.
En de leider staat ook echt in dienst van de gemeenschap. En het is zelfs zo dat een paar honderd jaar geleden in Madura was er een Engelsman en die beschreef hoe dat ging. Je had dus bijvoorbeeld een koning daar En onder de koning waren allerlei dorpsoudsten. Als de dorpsoudsten op een gegeven moment besloten dat de koning de gemeenschap niet meer goed diende, dan lieten ze dat op een bepaalde manier merken. Ik weet niet precies, ze hadden misschien allemaal hun hoofddeksel afgenomen. Dus die koning kon zien, oh wacht even, ze zijn het er niet meer met me eens. Had de koning twee keuzes. Of hij kon meteen opstappen en dan werd er een nieuwe koning gekozen, denk ik. Of hij kon het weigeren. Maar als hij weigerde, werd hij meteen gedood. Dus zo, zo zit nog steeds in die hoofden van die mensen, want zit dat zo in elkaar. Want je hebt natuurlijk wel de president van Indonesië.
Ja.
Die trouwens precies op Obama lijkt. Dat is echt ongelooflijk. En dat is ook een hele, hele aardige man, vind ik. Hij heeft een hele, hij komt ook uit een heel eenvoudig milieu, weet je wel. Dus het is heel, ja. Maar ik sprak die mensen ook van, ja, maar de president die zegt of dit en dat, weet je wel. En toen zei ze ook, ja, de president, ik ken die man helemaal niet. Die accepteren eigenlijk die autoriteit niet.
Mm-hmm.
Omdat ze hem persoonlijk niet kennen. En hij heeft nog nooit iets direct voor hun gedaan. Zo zien ze dat. Ja, dus ze hebben daar niks mee te maken. Zo zien ze dat.
Dus dat is echt een verschil tussen lokale machtsstructuren en overheid.
Ja.
En die landelijke systemen.
Ja, precies. Ja, ja. Dus ik denk dat ze het in zekere zin wel accepteren dat de overheid bepaalde dingen voor hun beslist. Maar niet zonder meer.
Ja.
Ja.
En dus eigenlijk met die koning die jij eerder beschreef, is dat ook een soort alternatieve vorm van democratie.
Ja, precies.
Want het is dan, ja, het klinkt heel autocratisch van de koning.
Ja, ja.
Maar dan is er heel veel invloed op die koning. En die koning voelt ook echt die plicht aan de mensen en het volk.
Ja, ja, inderdaad. Ja, en wat ik ook heel mooi vond, ik heb de biografie van koningin Wilhelmina gelezen. Een hele godsvruchtige vrouw die er heilig van overtuigd was dat God haar die taak had gegeven. En dat ze echt in dienst was van God en van het volk. En dat klinkt heel, in deze tijd klinkt dat heel vreemd om je zo op te stellen. Maar dat vind ik wel eigenlijk dat een koning is een dienst van de mensen eigenlijk. En,
maar waar resulteerde dat in?
Oh ja, dat is een goede vraag. Dan moet ik eigenlijk concrete voorbeelden. Ja, ik weet wel dat ze ging natuurlijk in Londen, sprak ze voor de radio, om het volk moed in te spreken. In terugkomst na de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Toen, ze had ook heel veel waardering bijvoorbeeld voor verzetstrijders. Dus ze sprak daar al mee in Londen, mensen die waren gevlucht naar Engeland en zo. En ze wilde het kabinet ook ontbinden na de Tweede Wereldoorlog. En daar ook mensen uit het verzet in het kabinet wilde ze dat hebben. Dat is haar niet helemaal gelukt, volgens mij. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Maar weet je, ze had wel een soort van echt een bepaald gevoel daarbij, waar ze ook wel echt heel erg haar best voor deed, weet je wel. En dat, ja, dat vond ik toch wel heel mooi, dat ze dat zo zag. Ja, lijkt me moeilijk ook, want die positie van een koning in Nederland is natuurlijk niet absoluut. Je bent niet absoluut heerser.
Nee, nee.
Dus als je iets wil bewerkstelligen, dan moet je daar wel heel erg voor strijden ook. Maar dat weten ze dus wel.
Ja, ik vind het wel interessant als zo iemand dan die plicht voelt. En ik denk dat veel leiders vandaag de dag in Nederland die plicht niet echt voelen.
Nee.
Maar ze voelen het meer als een soort recht aan of zo. Ja. Ook bij gewoon grote organisaties, van die halve overheidsorganisaties. Het zijn best wel veel van die alpha mannen die gewoon een heel dik salaris hebben. En gewoon dat die plicht niet echt voelen, niet genoeg. Dat zou wel interessant zijn van hoe hoe krijgen we dat bij hun dat verantwoordelijkheidsgevoel inderdaad ook.
Ja, 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 ja. In plaats van jezelf te verrijken met een Mercedes. Had je dat gehoord van de woningbouwvereniging? Waar was het? Ik geloof in Almere of zo. Dat die directeur, nee, hij had geen Mercedes gekocht, maar een Maserati.
Oké. Okay. Ja. Ja, en mijn huizen verkopen.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Huren omhoog en alles. Het is natuurlijk, Ja, ik lach erom, maar het is eigenlijk om te huilen, ja, natuurlijk zo erg. Ja. De Germanen trouwens, die waren ook al democratisch, wist je dat? Voor de Romeinen kwamen. Voor Karel de Grote, zeg maar.
Oké, hoe werkte dat dan?
Ja, dat was dus Nederland had je en je had allerlei stammen. En die stammen kwamen één keer in het jaar bij elkaar op een evenement wat het Ding heette. Dan werd het democratisch overleg gepleegd en recht gesproken, weet je wel. En dan werd alles werd dan uitgevochten. Dus soms waren twee mannen die bijvoorbeeld streden om een bepaald iets. Maar dat recht werd gesproken door een raad van wijze mannen en vrouwen. Dat vond ik ook wel interessant. En in IJsland heeft dat vrij lang nog doorgeduurd. Want iedereen denkt dat in Griekenland de eerste democratie is ontstaan. Maar dat is eigenlijk in IJsland geweest. Of in het Germaanse deel van Europa.
Oh ja.
Ja, dat vond ik ook wel interessant. Dus eigenlijk voor de Romeinen kwamen, hadden we eigenlijk een hele vrije manier van leven. Dus het waren eigenlijk vrije mensen allemaal. Er was niet één koning. Ja, op een gegeven moment trouwens wel, maar
meer lokale.
Ja, waren meer lokale dingen. En ik denk ook wel, ik kan me zo voorstellen dat het net als in Indonesië ook bijvoorbeeld, je had wel een leider van het dorp of een hoofdman. Ja. Die dan ook wel echt in dienst van het dorp was.
Ja, anders kreeg je problemen waarschijnlijk.
Inderdaad. Ja, want je staat zo dicht bij die mensen.
Ja.
Je kan ze wel gaan willen misbruiken, maar dat wordt meteen gevreekt natuurlijk. Dat kan je. Maar als het zo onpersoonlijk is, anoniem,
ja,
dan kan je doen waar je zin in heeft, want ze kennen je toch niet ook.
Ja.
Maar ja, we kwamen hier op de polygamie eigenlijk. Wat vind jij van die sociale structuur dat één man meerdere vrouwen heeft?
Ja, ik vind dat wel moet kunnen.
Ja.
Maar dat is ook wel een ingewikkeld onderwerp, want ja, ik zei net dat misschien de Nederlandse er niet echt over willen nadenken hoe een Nederlandse vorm van een polygaam huwelijk eruit zou zien. Want dan zouden ze ook die huwelijken moeten erkennen van buitenaf, mensen die van buitenaf komen en al polygaam getrouwd zijn.
Ja.
En dat is een beetje een meer ingewikkelde issue, want daar is misschien wel sprake van onderdrukking. Maar ik denk dat het goed is om daar opnieuw aandacht voor te geven. Want het klinkt wel een beetje gedateerd hoe ze dat besloten hebben.
Yeah.
Het klinkt best wel eurocentrisch. Zo van, oh, jullie daar. Maar zoals jij het uitlegt, en wat ook logisch is, dat er gewoon in het verleden ook gewoon praktische redenen voor waren.
Yeah.
Het lijkt me goed als daar opnieuw een discussie over komt.
Oh ja.
Van wat betekent het nou eigenlijk?
Maar ook bijvoorbeeld, kan natuurlijk ook één vrouw met meerdere mannen. Dat heet dan polyamorie. Mm-hmm. Ja, dat zou ook dan moeten mogen.
Dat ik wel veel blanke Nederlanders ontmoet, die vooral vrouwen dan, die ik heel erg volgzaam vind.
Oh ja? Ja, maar, want jij komt ook uit Curaçao natuurlijk.
Ja, ik heb daar gewoon, dus
ja.
Soms, want ik heb echt veel verschillende baantjes gehad en veel verschillende mensen gezien en ik vind veel vrouwen, Nederlandse vrouwen, blanke vrouwen, echt heel erg gehoorzaam. ik ben best wel bang voor autoriteit, weet je wel. Als ik op een vliegveld ben, dan voel ik me al schuldig, zonder dat ik iets bij me heb of zo.
Ja, dan ben je echt al bang,
Ja, dan ben ik al bang. Ik ben ook niet zo gehoorzaam, denk ik, als dat ik andere mensen heb gezien. Weet je, van zelfs als het dan niet logisch is of zo.
Ja.
Van, oh, maar doe ik het wel goed? En zou dit wel goed zijn? Mag dit wel?
Volgens de regels.
En niet eens, gaat niet om grote dingen of zo.
Nee.
Gaat om wel hele kleine dingen. En dan, maar daar zie je wel van, oh, maar die persoon is echt gewoon zo volgzaam.
Ja, hoe kan dat, denk je, dat een Nederlandse vrouw zo is?
Nou ja, ik vraag me af hoe die opvoeding en die scholing hier gaat eigenlijk. Ja. Want dat heb ik hier niet helemaal meegekregen.
Nee.
Maar daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat jij voelt en wat je denkt. Je moet gewoon gehoorzamen. En er zijn ook bepaalde uitspraken die, bijvoorbeeld, stel je niet zo aan. Dat is iets wat heel veel gezegd wordt tegen kinderen. Ook tegen mij is gezegd. En dat betekent eigenlijk, ik heb bepaalde gevoelens waar ik mee zit. En die wil ik graag delen. En daar wil ik erkenning voor en liefde. En maar de volwassene denkt van, ja, hier heb ik helemaal geen tijd voor. En je bent gewoon lastig. Dus jij wilt gewoon aandacht trekken. Dat is ook een, echt iets Nederlands, denk ik. Dat kinderen aandacht willen trekken. En dat ze dat dus doen vanuit blijkbaar een... ja, een heel ongezonde behoefte. Alsof die kinderen bewust een situatie saboteren. Omdat ze soort van verslaafd zijn aan aandacht. En dan denkt zo'n volwassene, die denkt op die manier. Dus ook over dat kind. Van, oh, die is nu bewust dat aan het doen. En dan zeg ik tegen dat kind, stel je niet zo aan. En loop niet zo van aandacht te trekken, weet je wel.
Oké. Okay.
En dan, dus op die manier wordt het eigenlijk een beetje de kop ingedrukt. En dat wordt op school ook gedaan, weet je. Je moet stilzitten, je moet je mond houden, je moet luisteren. Ja, ik vond dat heel moeilijk altijd. Ik kan ook niet zo goed tegen autoriteit. Er was een meisje in mijn klas, die kwam uit Costa Rica.
Mm-hmm.
En die was vrij oud, die was geadopteerd, maar die was vrij oud toen ze naar Nederland kwam. Al 5 of 6 of misschien wel 7. En die accepteerde die autoriteit helemaal niet. Wow, die had gewoon bijna lichamelijke gevechten met de lerares, weet ik nog.
Oh.
En ik weet dat ik zoveel respect had voor haar moeder. Ik denk, als we dit nou als de hele klas doen, weet je wel, dan kunnen we gewoon naar huis. We zijn de enige die dat durfde.
Revolutie.
Ja, revolutie. Ja, inderdaad. Ja. En ja, ik, de Nederlandse cultuur is echt heel erg geënt op vanaf, dus je moet niet te veel zelf nadenken en niet te bij de hand zijn.
Ja, maar dat is wel een beetje een tegenstelling, vind ik, want aan de ene kant, als je denkt aan Nederlandse cultuur, denk je ook aan een bepaalde dwarsheid of zo.
Oh ja?
Maar
ja, inderdaad. Ja.
Dan in de praktijk ben ik wel veel mensen tegengekomen die toch niet heel erg voor zichzelf nadachten of zij dat wel oké vonden.
Ja, inderdaad. Ja, die macht wordt ook heel... Ik vraag me ook af waarom dat zo in Nederland is. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar revoluties of zo. Kijk, in Frankrijk, ja, dat leeft dat echt heel erg. Nog steeds, denk ik.
Ja.
In Nederland helemaal niet.
Ja.
Of bijna niet. En dan in de Tweede Wereldoorlog is ook zo'n typisch voorbeeld. De Duitse bezetter kwam in Amsterdam. Die vroeg aan de gemeente een lijst met... of een eigen plattegrond. Met aanduiding waar alle Joodse bewoners woonden. En dat werd meteen en heel perfect uitgevoerd. Dat vond ik echt typisch Nederlands, weet je wel. Oh, ik krijg een opdracht, laat ik die meteen perfect uitvoeren. Ja. En niet nadenken over, maar wat zijn hier de implicaties van, weet je. Ik ben het hier eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar dan niet tegen dat gezag in durven gaan.
Ja. Ja, trouwens, ik zal even een klein voorbeeld noemen van dat werk. Wat, bijvoorbeeld, dan werkte ik ergens en dan werd je verwacht dat je dan zwarte schoenen aandeed. Terwijl je niet met klanten werkte.
Mm-hmm.
Dus het was niet echt van belang hoe je eruit zag eigenlijk.
Ja.
En ik had toen net zwarte schoenen gekocht voor dat baantje.
Oh ja.
Maar die zaten nog niet zo lekker. Dus dat was best wel vervelend om daarin te werken. Dus toen had ik op een gegeven moment een soort van instapper schoen. Die gewoon al lekker zat. En was ik daarmee gaan werken. Dat ging gewoon wel een paar keer goed. En toen op een gegeven moment was er een of andere terrorleidinggevende die me daarop aansprak. En dat was ook echt een van de laatste keren dat ik daar werkte.
Ja, weet je wel.
Maar dat soort dingen, zo, dat soort kleine dingen.
Ja, inderdaad, dat heel belangrijk wordt gevonden. Dat,
ja, of je wel even naar de wc mag of dat soort
dingen. Ja, inderdaad. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, dat... Wij, bijvoorbeeld op school, dan moest je hand opsteken als je naar de wc wilde. En dan moest eerst het ene kindje terug zijn voordat jij mocht gaan. Weet je, dat werd echt voor jou bepaald wanneer je naar de wc mocht. Dat is, en later ging ik ook in een callcenter werken. En mocht je niet langer dan 5 minuten naar de wc. En als het wel zo was, dan stond er een teamleider bij je tafel. Werd je er meteen ook op aangesproken. Ja. En het zit heel erg in. En als je daar middenin zit, heb je helemaal niet... Ben je nou niet bewust van hoe erg dat is in de Nederlandse cultuur, totdat je eruit gaat. Dus toen ik naar Indonesië ging, toen zag ik in een keer dat verschil.
Ja,
ja.
Wauw. Ja, ik hoorde ook van iemand die op de basisschool had lesgegeven, dat zij heel weinig flexibiliteit had in haar lesmethode.
Oh ja?
Dus ze kon zelf heel weinig invulling geven in haar vak.
Ja.
Wat natuurlijk dodelijk is.
Ja, inderdaad.
Dus, en... ja, zij vond zelf dat wat zij moest leren aan die kinderen, dat dat heel erg een soort van indoctrinatie was.
Oh ja?
En ze kon ze er niet veel mee doen, ook met creatieve spelletjes en zo, wat ze ook allemaal al van tevoren bedacht en zo. En dan dacht ik van, Jezus.
Ja, wat erg, hè? Ja. Ja. Ja, dat zijn allemaal instituten die dat dan bedenken. Ik vind het ook iets typisch Nederlands om al die verantwoordelijkheid bij al die instituten te leggen. Gezondheidszorg ook. Want je denkt, ik ben ziek, de dokter zal het wel weten. Dat is ook zoiets typisch. Je legt de verantwoordelijkheid meteen bij iemand die je eigenlijk niet eens zo goed kent. Weet je wel? Stel, je bent de arts. Ik heb daar het laatste volgende artikel over gelezen. En die kreeg elke dag kreeg hij echt van 20 klagende vrouwen uit Naarden op bezoek. En die klaagden allemaal over datzelfde. Hij gaf ze allemaal dezelfde behandeling. Maar hij wist dat wat ze eigenlijk nodig hadden was gewoon goede seks. Maar dat zei hij niet. Hij deed dan iets anders. En dan, hij had helemaal geen affiniteit met die vrouwen. Hij vond het gewoon hele lastige. Weet je, ze waren allemaal overwerkt. Ze waren depressief. Ze konden niet slapen. Dit en dat, weet je wel.
Ja.
Hij werd er gewoon niet goed van dat soort vrouwen. Maar dat is ook omdat hij ze niet kent.
Ja.
Hoe kwam ik daar ook weer
op? Wat gebeurde er met die vrouwen?
Ja, ik weet niet meer wat ze nou kregen van die man. Ja, volgens mij gaf hij ze dan een placebo of zo. Ja, en dan vaak ging het dan wel beter ook.
Ja. Nou, oké. Okay.
Maar ja, de Nederlander is zo volgzaam, hè? Ja, maar dus, ik denk dat de Nederlander dus volgzaam is, omdat de Nederlander ook gewend is om te denken, oh, de baas zal het wel weten.
Dus ja.
Of de dokter zal het wel weten, of de leraar zal het wel weten. En zo'n leraar die denkt, nou, dat instituut zal wel weten wat de beste lesmethode is.
Ja.
Weet je wel. En dus die verantwoordelijkheid wordt elke keer ergens anders gelegd. En uiteindelijk is dat ook bij de staat. Maar als er dan iets misgaat in je leven, dan geef je ook die verantwoordelijkheid aan de staat. Er zijn zoveel mensen die daarover klagen. De staat dit, de staat dat. Maar ja, eigenlijk ben je gewoon zelf verantwoordelijk voor je leven.
Spreekwoorden zijn net kleine edelstenen. Dit schreef Desiderius Erasmus.
Oh.
De 16e eeuwse humanist verzamelde meer dan 4000 spreekwoorden en uitdrukkingen uit klassieke werken. Voorzag ze van een toelichting en bundelde ze onder de naam Adagia.
Hmm.
Erasmus bleef zijn hele leven spreekwoorden verzamelen. Bij zijn dood in 1536 had hij er 4151.
Zo! Oh.
Ja.
Dat dus, wist ik niet. En heb je er eentje?
Ja, ik heb dus een en ander verzameld hier. En ja, je hebt natuurlijk veel uit het Latijn, ook van uit de Romeinse tijd of zo.
Ja.
Maar bij ons gaat het natuurlijk heel erg om facta non verba.
Wat betekent dat?
Of eigenlijk verba non facta.
En wat betekent dat?
Ja, dat betekent eigenlijk daden zijn krachtiger dan woorden.
Oh, mooi.
Maar in ons geval zijn woorden krachtiger dan dat. Was het idee.
Ja, inderdaad. Ja. Facta non verba?
Ja.
Ja, oh, ja. Kan je gewoon even tussendoor gooien?
Ja, ik vind
facta non verba.
Je hebt een enorme lijst hiervan online. Dat heeft sommige zijn heel lang en ingewikkeld, maar andere zijn weer goed terug in te voeren. Dus dat is wel leuk.
Ik vind het wel geniaal als je gewoon midden in een gesprek in een hele lange Latijnse. Dan ben je een beetje uit de hoogte zo kijken.
Ja, als een vriend van ons een of andere monoloog had.
Ja, kunnen we die er even
facta non verba.
Ja, ja.
Ja. Maar misschien ken jij nog wat meer spreekwoorden dan ik, want ik kwam ook een aantal dingen tegen dat ik of niet wist waar het nou vandaan kwam.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Een spreekwoord is: al te goed is buurmans gek.
Nee, die ken ik niet. Ik zou ook niet weten hoe dat in elkaar zit dan.
Ja, misschien gaat dit over niet te veel boven het maaiveld uitsteken.
Oh ja, dat is ook typisch Nederlands natuurlijk.
Maar dat weet ik niet.
Ja.
Nu zijn de rapen gaar.
Oh ja, ja, die is wel...
Weet jij wat rapen zijn?
Rapen... een soort van middeleeuwse groente, denk ik. Maar, je weet wat het betekent, dat ze rapen gaar zijn.
Ja, nu heb ik dit al een tijdje geleden opgezocht.
Oh, oké.
Je bent zo goed op het
handen. Nou, als de rapen gaar zijn, dat betekent dat je hebt echt een groot probleem. Dus je bent de hele dag ben je moeder al aan het vervelen. En als de rapen gaar zijn, dan geeft ze echt een klap. Dan is er gewoon, ja, dat zijn de rapen gaar.
Ja, ik zag wel dat hetzelfde in het Frans hebben, maar dan met wortels of zo.
Ja, rapen zijn een soort wortels, denk ik wel. Ja, ja, ja.
Maar ik...
Waarom wordt het
af? Waarom, als er iets gekookt zijn, ik weet niet.
Ja, nee, ik kan me zo voorstellen dat je de hele tijd aan het wachten bent tot die rapen gaar zijn. En het kind doet maar vervelend.
Oh ja.
Maar ja, je moet toch even naar die wortels kijken. Maar als ze gaar zijn, dan heb je tijd om dat kind even beter, denk ik.
Toe te spreken.
Ja, ja.
En ja, met ons thema van hekserij.
Oh.
Roken als een ketter.
Oh ja, als een ketter. Oh ja, ik heb daar nooit over nagedacht.
Ja.
Oh mijn god, wat erg. Wow.
Ja, ik wou hier speciaal mee komen.
Oh, wat heftig.
Want ik dacht van, ja, waarom...
Nu pas valt het kwartje.
Waarom dat?
Ja. Wauw, wat heftig.
Was ik ga er eens... Ja, was roken eigenlijk iets wat een beetje... armoedig was of niet
nee,
heel erg.
Nou ja, kijk,
nee, iedereen rookt toch?
Nee. Ketters werden verbrand.
Oh.
Als je rookt als een ketter, dan rook je behoorlijk. Ja, omdat je verbrand bent.
Oh my god.
Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Nu pas denk ik, oh wacht.
Jij, oh.
Oh, wat erg.
Wauw, dat is alsof je zegt, ik weet niet, Auschwitz, something,
ja,
something.
Precies, ja, inderdaad.
Oké.
Okay. Ja, ja, dat is niet voorbouwd aan ketters zo vroeger roken. Dat deed iedereen.
Ja, iedereen rookt.
Ja. Oh my god. Rijk en je arm maakt er niet uit.
Oh.
Wow. Oh, die ga ik echt onthouden. Oh.
Oh, pijnlijk. En uit het Latijn, of eigenlijk dus gezegden die al echt heel oud zijn. De gestage drup holt de steen.
Oh ja, die vind ik heel mooi. Wauw, die ken ik ook niet, maar die vind ik heel mooi.
Ja, ik heb het nog niet echt gehoord, maar het is wel iets wat je meteen snapt. En,
ja.
En ook heel erg visueel is.
Ja, ja.
Dus, en één gezegde wat ik pas een jaar geleden snapte, want dat is ook een heel oud spreekwoord. Ik ben geen ongelikte beer.
Oh, ja, ja, inderdaad. Die vind ik ook heel apart.
Ja, dus dit komt uit dat ze vroeger dachten, dus ja, duizenden jaren geleden, dachten ze dat bijvoorbeeld bij een wolf of zo, die puppies, die werden dan door die moeder een soort van in vorm gelikt.
Oh.
Dus dan kreeg je die gezichtjes, werden dan gevormd.
Ja.
Dus... Ja. Dat is wel een klein beetje waar, want dus als zo'n pup geboren wordt, dan...
Ja, dat ziet er niet uit natuurlijk.
Wordt hij gewoon een beetje in vorm...
Ja, inderdaad. Ja, precies.
Maar zij dachten echt dat die gewoon echt helemaal bijna werd gecreëerd.
Ja.
Zeg maar.
Ja, in
door
vorm
die
gelinkt.
Moeder. Ja.
Oh, ja.
Dus dat is ook wel apart.
Ja, ja.
Er zijn ook een aantal spreekwoorden die te maken hebben met mythes.
Ja.
Zoals de doos van Pandora.
Ja, oh ja.
Ik weet ook echt pas sinds vorig jaar wat het nou eigenlijk betekent.
Mm-hmm.
Want ik dacht eerst iets met Tomb Raider of zo.
Oh ja, ja.
Kan jij even uitleggen wat dit betekent?
Ja, ik weet niet meer het precieze verhaal. Maar ik weet wel dat Pandora, die opende een doos waar zeg maar alle wereldproblemen in zaten. En toen opende ze die en toen kwamen al die problemen kwamen in de wereld, toch?
Ja.
Omdat ze nieuwsgierig was, of
en,
niet?
Ja, ze was nieuwsgierig en opende een doos. En daar zaten ook allemaal soort van enge wezens in,
geloof ik, toch? Oh ja, ook nog, ja.
Ja.
Ah.
tantaluskwelling.
Oh ja, die ken ik ook. Ja, inderdaad. Want dat is toch die steen die hij de hele tijd omhoog moest duwen? En dan werd ik weer naar beneden.
Nee, dat is Sisyphus toch.
Oh, oké. Okay. En wat is de tantaluskwelling dan? Ja, moet je wel weten, Daniel. Kan je niet zomaar op gaan noemen en dan niet weten wie dat is?
Ja, ik ga er altijd vanuit dat jij alles weet.
Oh, oh ja. Nee, ik weet het ook niet.
Dat is wel van een mysterieus.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Misschien weet iemand het die luistert. Ja.
De kool en de geit sparen.
Nee, die ken ik niet.
En uit de tijd van Erasmus. Een man die een Malteser schotenhondje is. En dat is een man of een persoon die nergens nuttig voor was. Alleen maar voor de gein. Dus eigenlijk een soort chihuahua.
Oh ja.
Dat is het dan.
Ja, ja.
Want dan zei Erasmus, sommige honden hebben geen enkel nut.
Ah.
Tenzij ze spelen met verwende vrouwen die niets om handen hebben.
Oh, ja, ja. Een straatbeeld wat je nu nog steeds tegenkomt.
Ja, precies. Ja. Ik vond het wel heel erg sprekend. En ja. Dan zei Erasmus ook, christenen moeten geen vraatzuchtige troeteldieren houden, terwijl er zoveel armen honger lijden.
Oh, vraatzucht.
Nou van ja, dat is ook nog wel relevant.
Ja, ja, inderdaad, ja, ja.
En tegenovergestelden worden genezen door tegenovergestelden.
Oh, die ken ik helemaal niet.
Dit is van Hippocrates.
Oh.
Ik vind het wel mooi.
Mm-hmm.
Want het gaat er ook om, denk ik, dat je... Volgens mij heeft het iets met medicijnen te maken.
Oh ja.
Dus ook iets met geneeskunde.
Ja.
Maar het is ook een beetje mysterieus. Want ja, meestal zoek je antwoorden op een plek waar je zelf ook comfortabel voelt,
ja,
of zo.
Ja, inderdaad.
Maar soms heb je misschien een antwoord nodig uit een hele andere hoek.
Ja, ja. Ja, dat zit wel logica achter.
Oké, nou, we komen nog even terug op een paar merkwaardige spreekwoorden, waarvan ik inmiddels de betekenis weet. Sorry, luisteraars. Maar eerst ga ik Charlotte ook nog wel wat dingen laten raden.
Oh jee.
Maar de eerste vertel ik maar gewoon. En dat was al te goed is buurmansgek.
Ja, ja. Ben ik heel benieuwd.
Dat betekent eigenlijk, als je een te goed mens bent, dan gaat het verkeerd.
Ja.
Dus,
ja, dan maakt de buurman misbruik van je.
Ja.
Dan denk je bent toch gek.
Een te goed mens, te goed in vertrouwen, denk ik ook.
Ja. Ja. Ja.
En van lik me vesje.
Oh ja, ja.
Oké, dus nu mag je even raden, waar zou dat vandaan kunnen komen of wat betekent het?
Ja, je kan bijvoorbeeld zeggen dat is een trui van lik me vesje. Dus die trui is waardeloos. Dat betekent het eigenlijk. Maar ik heb echt geen flauw idee waar lik me vesje vandaan komt.
Oké, nou, dit komt uit de Franse taal.
Oh.
Want in het Frans heb je het woord fes.
Ja. Yeah.
En dat betekent reet.
Oh.
Dus het is net als lik me reet.
Ja, ja.
Dus ja, ik heb zelf dit niet echt gebruikt in een zin, geloof ik. Mm. Maar nu snap ik het wel.
Ja, 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 ja.
Voor mij klonk het een beetje netjes of zo.
Ja, yeah, dat klopt. Whatever. Er zijn heel veel nette mensen die dat woord gebruiken.
Ja, maar ja. Als je denkt, ja, waar het vandaan komt, dan is het eigenlijk best wel basic. En tantaluskwelling.
Oh ja. Ja, ik dacht dus dat tantalus iemand was die een steen omhoog moest rollen. En dan, die ging elke keer weer naar beneden en dan moest hij elke keer van vooraf aan beginnen.
Oh ja. Nee, dat is dan Sisyphus arbeid.
Oh, hier? Yeah.
Ja. Maar de tantaluskwelling, dat is dan een figuur uit de mythologie die gestraft werd. En die moest dan in water staan.
Ja. Yeah.
En hij had dan een enorme dorst.
Mm-hmm.
Maar telkens als hij dan probeerde te drinken, dan zakte dat water naar beneden. En er was een soort vruchtenboom over hem heen geplaatst.
Ja.
met allemaal heerlijke vruchten. Maar telkens als hij naar die vruchten reikte, dan gingen die takken steeds omhoog.
Oh.
Dus dat is wat dat betekent.
Ah, oh, oké.
Okay. Ja. En de kool en de geit sparen.
Ja, zou ik ook echt niet weten. De kool en de geit sparen.
Wat denk je dat dat zou kunnen betekenen?
Ja, dat is natuurlijk allebei eten. Dus dat wil je sparen dan voor iets. Of ik bedoel, je wil dat niet gebruiken. Je wilt het dan sparen.
Oké, nou het betekent bij een conflict beide partijen tevreden willen houden.
Ah, oké. Okay.
En dan wordt het dan vaak gebruikt op een manier van, je moet niet altijd proberen de kool en de geit te sparen.
Ja, oh ja.
Dus ervan niet het een, niet het ander, maar een beetje een slecht compromis eigenlijk.
Ja, inderdaad. Soms moet gehakt worden van de Spaniërs.
Wat?
Dat is weer een hele andere.
Wat betekent dat?
Dus dat betekent, als je aan het werk bent, zijn er altijd ongelukken. Er is altijd iets wat niet goed gaat, maar dat is inherent aan wat je maakt. Moet je ook opofferingen, dat is het. Je moet ook opofferingen brengen. Ja, offers brengen.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Spaanders?
Spaanders. Spaanders zijn dus, je bent hout aan het hakken. Ja. En spaanders zijn ze, ja, soort splinters die van het hout afvallen.
Oh, oké. Okay. Ja.
Dus okay. Als je die aan het hakken bent, die vallen altijd spaanders. Maar je bent wel hout aan het hakken, dus je kan er wel mooie planken van.
Alright. Oké, nou ik heb nu nog een raadsel voor jou en de luisteraars.
Ja.
Wat te maken heeft met het laatste spreekwoord. En dat is, een man moet een wolf, een geit en een kool de rivier overzetten. Hij mag in de boot maar één dier of ding tegelijk meenemen en alles moet heelhuids overkomen. Dat betekent dat de geit niet de kans mag krijgen de kool op te eten en de wolf mag de geit niet aanvallen. Hoe vaak moet de man overvaren om de kool en de geit te sparen? Dus dit is een beetje, moet je misschien een beetje lang over nadenken.
Dus hij, wacht even, want hoe vaak mag hij dus overvaren?
Ja, dat moet jij dus bedenken.
Oh, ja.
Want die wolf en, dus je mag maar één dier of ding tegelijk meenemen en alles moet heel hard overkomen. Dus de wolf mag de geit niet aanvallen en die kool kan niet door die geit worden gegeten.
Oh ja. Dus dan, twee keer, dan doe je toch eerst de wolf en de kool en daarna nog een keer het geitje.
Ja, dus het is een beetje, denk een beetje een doordenkertje.
Ja, dat denk ik ook.
Maar
ik zou het wel niet weten alleen.
We zetten hem ook maar op onze blog, zodat mensen het misschien wel rustig kunnen lezen. Maar in ieder geval, het spreekwoord komt uit dat raadsel voort.
Oh, ja. Oké. Okay. Maar wat is de oplossing van het raadsel?
Nou, misschien zal ik het even niet zeggen.
Oh, ik ben zo nieuwsgierig. Dat is gemeen er eigenlijk.
Ja, ook dat ik te denken, ik weet niet of ik zelf het raadsel nou helemaal snap, maar dat antwoord eerst de geit overzetten, leeg terugvaren, de kool overzetten, de geit mee terugnemen, de wolf overzetten, leeg terugvaren, de geit weer ophalen.
Oh, je kan maar één ding per tegelijk natuurlijk.
Ja.
Ik zei de wolf en de kool, maar dat kan helemaal niet. Ah, ik had er niet aan gedacht dat eenmaal op het eiland aangekomen, ze elkaar natuurlijk nog steeds op kunnen eten.
Ja, dat is dan geen issue hier, geloof ik. Ja.
Oké.
Oké, okay, wat had jij nog allemaal gevonden?
Oh ja, want je zei dat je over spreekwoorden wilde praten. En toen dacht ik, wat zijn belangrijke spreekwoorden voor mij geweest? Dus mijn oma zei vroeger altijd, doe je best en God doet de rest. En dan dacht ik altijd, ja, whatever. Dat had ik echt, weet je, ik vond dat zo'n stomme uitspraak. Wat doet God dan, weet je wel? Ja, ik doe toch mijn best of zo. Maar later kreeg dat zo'n hele diepe filosofische betekenis in mijn leven. Dat ik zag dat hoe meer controle ik over iets uitoefen, hoe meer tegenstand ik krijg. Want je kan nooit totale controle over iets uitoefenen. Dus je moet dat loslaten ook. En je zit ook in een bepaald proces, weet je wel. En vooral met schrijven of met creativiteit merk ik dat ook heel erg. Maar niet, dus eigenlijk, het geldt eigenlijk voor alle gebieden in het leven.
Ja.
En toen ontdekte ik dus dat ik moet gewoon doen wat ik kan. Dus ik moet gewoon mijn best doen.
Ja.
En dan moet ik het loslaten. En dan gaat het vanzelf. En dat is God die de rest doet. En toen zag ik hoe groot en dat eigenlijk was. En een enorm...
wijsheid.
Ja, wijsheid die daarachter zit. Dat vond ik echt prachtig. En mijn tante zei altijd... wat was dat ook weer over een trap? Als je van een trap valt, dan leg je. En dan opstaan en weer verder gaan. Zei ze ook altijd. Dus als je... Nee, wat? Hoe gaat dit ook alweer? Wacht, ik moet even... Nou, ik weet niet meer hoe het begint. En Google maakt me ook niet wijzer. Maar wij zeiden altijd iets. Ik weet niet meer precies wat. En dan zei mijn tante altijd meteen ja. En als je valt, dan leg je. En dan zei mijn andere tante opstaan en weer verder gaan. En dan, dat vond ik ook altijd zo'n nikszeggend dingetje, weet je wel. Maar ja, toen had ik op een gegeven moment ernstige psychische crisis doorgemaakt. Dus ik was 13 toen ik voor het eerst psychotisch werd. En op mijn 30ste kwam ik daar zo'n beetje uit. Dus best wel lang. Weet je, ondertussen wel gewerkt in de school, maar met ontzettend veel moeite. Zelfmoordpogingen, kalmeringsmiddelen, misbruik, nou ja, alcoholmisbruik, noem maar op. Echt één grote ellende gewoon. Verkeerde relaties, mishandelingen, secte. Weet je, het is echt heel, heel destructief. Verschrikkelijke angstaanvallen, psychose, noem maar op. Dus toen was ik echt heel hard gevallen. En toen dacht ik, oh ja, opstaan en weer gaan. Dat kreeg ook een enorme diepgang in één keer. Weet je, vroeger was het zo nikszeggend. Maar als je echt gevallen bent, en dan niet één keer, maar ja, 17 jaar lang gewoon. En je komt er weer uit. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon opstaan en weer verder gaan. En ja, dus dat vind ik heel grappig eigenlijk. Dat als je nog klein kind bent, dan hebben al die dingen geen betekenis voor je. En dan vind je dat allemaal maar suf en...
Geen levenservaring.
Ja, precies. Maar dan later ontdek je al die clichés zijn allemaal waar. Ja.
Maar weet je nog in welk geval zij zoiets zeiden?
Nee, dat weet ik dus niet meer. Misschien ook wel...
Of wat denk je? Misschien als er iemand overleden is of zo?
Nee. Het was meer zoiets als ik klaagde bijvoorbeeld over... ik kan mijn huiswerk niet maken of zo. En dan zei ik iets, maar dat rijmde ook altijd. Ik wil echt graag weten wat ik dan zei. En dat rijmde dan... Of als je valt, dan leg je dat rijmde altijd op wat ik dan zei. Weet je wel? Maar ik weet niet meer precies wat dat was. Ja,
ik snap het. Ja.
Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk om te ontdekken. Alle clichés zijn waar. Dus als je iemand ooit twijfelt over hoe moet ik nou verder leven... Nou, gewoon al die spreekwoorden. Ga ze eens doorlezen, denk ik dan. Want het is gewoon, eigenlijk is dat duizenden jaren levenservaring van allerlei mensen. Uitgekristalliseerd. Hoe vaker iets gebruikt wordt, hoe meer waar het natuurlijk is, weet je wel. Ja, dus
dat heeft er dan ook wel mee te maken dat je soms te veel in jezelf zit.
Ja.
En een beetje in je eigen problemen kokon of zo.
Ja.
Maar dat je daar, dat het ook positief is van, je hoeft niet in die problemen kokon te blijven zitten. Maar je kan er ook uit, je kan ook verder gaan.
Ja, inderdaad.
Of als je inderdaad te veel stresst over, ja, dat je een soort perfectiesyndroom hebt.
Perfectiesyndroom, ja. Ja.
Dat er ook een oma is die zegt van, dat is onzin.
Ja, ja.
Dus het is ook wel een beetje, wordt wel een beetje met je gespot, maar wel op een lieve manier
precies.
Of zo.
Ja.
En met beste intenties.
Ja, ja.
Ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Ja, mijn oma die vond het altijd leuk om te shockeren. Dus die was altijd heel netjes gekleed, weet je wel. Echt een dametje was het. Maar het vond het gewoon heerlijk om af en toe te zeggen, het leven bestaat uit 3 K's. Ken je die? Oh. Nou, zei ze, het bestaat kerk, kapitaal en kut, zei ze dan.
De KKK.
Ja, precies. Dat was voor de hoe populair de, of niet heel populair, hoe bekend de KKK in Nederland was. Mijn oma had geen flauw idee van de KKK, denk ik.
Wat was het? Kerk?
En kapitaal.
Oh my god.
Ja, dat had wel gelijk, denk ik wel. Maar dat gezicht van mijn oma altijd, nadat ze dat had uitgesproken, en dan keek ze zo rond naar al die mensen die dan geschokt naar haar keken.
Geniaal.
Dat vond ze prachtig, ja.
Dat is ook echt iets wat ik wil doen als ik oud ben. Gewoon ja. Een soort van, dat je een soort van een lief omaatje lijkt, maar intussen komt er van alles uit, weet je wel.
Ja, inderdaad, ja. Dat lijkt me ook wel prachtig, ja.
En wat zijn ze nog meer dan?
Ja, op een gegeven moment, ze was best wel intelligent ook, vond ik altijd, weet je. Ze had wel een mening over dingen en zo. Maar ze had gewoon nooit zoveel zin om er echt over te praten. Dus dan was ik heel erg geïnteresseerd in de Bijbel, weet je. En dacht ik, oh, mijn oma is heel gelovig, heel katholiek.
Ja.
Dan dacht ik, oh leuk, kan ik even met oma over het geloof praten. En dan in één keer midden was ik aan het praten en in één keer praat ze door me heen. En ze zei, oh kijk eens, buurvrouw heeft een nieuwtje. Daar had ik gewoon geen zin meer in.
Een soort van Deus Ex Machina van opgelost.
Ja, opgelost. Ja, precies. Oh, dat vond ik ook prachtig. Ze had echt wel humor ook. Maar ze was echt enorm eigenwijs. Wat ik ook geweldig vond.
Oh, misschien moet je je familie interviewen over je oma. Zo.
Ja, dat heb ik ook altijd al willen doen. Want er zijn zulke goede verhalen over haar. Weet je, ze was zo eigen gereid. Het is echt een voorbeeld voor mij ook.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld, want ik denk ook, ze is 92 geworden, dat ze op een gegeven moment dacht, hé, niemand kan me wat maken, want ik ben toch al oud.
Ja,
zoiets. Dus dan was ze elke vrijdagavond at ze bij mij en mijn ouders. En volgens goede katholieke traditie aten we altijd vis op vrijdag.
Ja.
En mijn ouders hadden katten. En dan gaf ze al die velletjes van die vis gaf ze dat aan de kat, weet je wel. Maar dat komt op de grond, dat is hartstikke vet. Dus mijn moeder, die zei, tegen mijn moeder, zei ze dan, wilt u dat niet meer doen, want de grond wordt zo vet. Oh, zegt ze, nee, is goed hoor, dat zal ik niet meer doen. En dan zag je er gewoon stiekem af en toe toch nog. En dan zei mijn moeder tegen mijn oma, moeder, je doet het weer. Oh, ja, nee, ik zal het niet meer doen. En dat ging dan gewoon jaren zo door, weet je.
Ja.
Ze deed nooit wat er tegen haar gezegd werd, nee.
Ja, dat is ook altijd apart als die rollen zich gaan omdraaien van ouders en kinderen.
Ja, inderdaad.
Op dat moment heb je van die ongehoorzame ouderen.
Ja. Ja, want je wordt eigenlijk weer kind, toch? Als je oud bent. Je wordt weer afhankelijk van die mensen.
Ja, precies.
Maar dat je dan gewoon niet doet wat ze zeggen, ja, dat is natuurlijk fantastisch, ja. Ja, het is overleden helaas, maar ik mis het. Ik moet echt zeker nog elke week aan het denken. Ik vond het zo'n geweldig mens, altijd, ja.
Wauw, maar ik denk echt dat ik dat ga gebruiken als ik gewoon geen zin heb in een gesprek.
Ja, ja.
Ik van, hey.
Van ik een andere kant op kijk, zo.
De wijn is op.
Ja. Ja, laten we dat deze week allebei een keer gaan toepassen en de volgende keer erover praten. Hoe is dat gegaan?
Ja. Soms gaan mensen echt eindeloos door.
Ja,
dan heb je echt iets van, je wil ze niet onderbreken, maar je wil ook, je weet gewoon niet wat je dan moet zeggen. Ofzo.
Ja, inderdaad, om ze niet te kwetsen.
Ja.
Ja,
nou, blijven we vandaag in ieder geval niet achter met horrorvacuïe.
Horrorvacuïe?
Een term uit de natuurkunde,
ja.
Maar ook uit de filosofie.
Oh.
En dat is een angst voor twijfel en leegte.
Oh ja?
Dat is echt maar een horror en vacuüm eigenlijk.
Ja,
dat is
het
dan, maar ik vind het een heel mysterieus fenomeen.
Ja, inderdaad.
Want dat is het ook. Dus, en ook bij de kunst wordt het dan gebruikt als er zo'n schilderij is met dat helemaal is ingevuld. Dat die kunstenaar heeft een soort van horror vacui. Dat hij bang is voor een leeg plekje op het doek.
Oh ja, wat
of
geniaal.
Op een vaas of zo.
Ja, inderdaad. Oh ja.
En dat want uit de natuur is het dan een soort van betekenis dat de natuur nooit een leegte achterlaat.
Mm-hmm.
Dus als er iets weg is in de natuur, dan komt er altijd weer iets nieuws voor in de plaats.
Ja, de natuur heeft ook last van horror vaak.
ja, precies. Wat dat dan allemaal in? Dat heeft dan waarschijnlijk, dachten mensen dat dat God dat deed of zo.
Ja.
Maar later was er ook bewezen dat dat een vacuüm wel echt bestaat. Dus iets wetenschappelijk, zeg maar.
Ja.
In de ruimte of zo.
Ja, ja.
Dus dat dat wel kan bestaan.
Oh, oké. Okay.
Ja, maar daarvoor werd dat misschien op die manier uitgelegd.
Ja, ja.
Ik denk dat je misschien ook zou kunnen zeggen van mensen die altijd in een relatie zitten.
Ja,
of zo.
Die hebben daar ook last van.
Ja. Het was seriale monogame.
Ja, precies. Ja, ja, ja. De SM'en. Serie. Of je kan ook de SEMO's, kan je ze ook noemen. SEMO's.
Ja,
ja. Serieel monogame. Want er zullen ook allerlei andere dingen bij horen, denk ik. Kledingstijl of manier van praten. SEMO's. Ja,
in bindingsangst. Van de mens.
Maar ook verlatingsangst, ja. Allebei. Ja.
Ja, want het is dus ook die angst voor het onzekere.
Ja, ja, inderdaad. Dat je het eigenlijk gewoon kan laten. En dan, maar dat is dus ook wat ik zei, doe je best en God doet de rest.
Ja.
Dan vertrouw je dus erop dat het wel goed komt. Maar waar leg je dat vertrouwen? Ja, bij God. Maar als je daar niet in gelooft, of wie, wat, kan heel eng zijn.
Ja, sommige mensen proberen ook hun hele leven in te plannen op een bepaalde manier.
Mm-hmm.
En dat gaat dan altijd natuurlijk goed fout.
Ja, precies.
Ik las dan een verhaal over een vrouw die dan de perfecte man had gevonden.
Ja.
En hij had de perfecte vrouw gevonden.
Mm-hmm.
En dus ze probeerde alles te doen om hun huwelijk niet te laten mislukken.
Oh.
Dus ze hadden dan heel bizarre dingen gedaan, heel Amerikaans.
Ja.
Een soort van pre-huwelijkse therapie.
Oh, echt?
Ja, echt gewoon allemaal van dat soort dingen. Heel extreem.
Oh ja.
En ja, dat hij een baan had en weet je wel, dat het allemaal een soort van checklist was.
Ja.
Die was afgevinkt.
Ja.
En ook vanuit die man ook hetzelfde. En dus dat was dus helemaal ook een soort product geworden of zo.
Ja, ja.
Voor elkaar. Maar uiteindelijk, ja, kwam er echt een horrorverhaal uit van die vrouw van
onderdrukte gevoelens.
Ja, dat duurlijk heeft echt een half jaar geduurd.
Ja, ja. Ja, dat bedoel ik. Dus hoe meer controle je op iets wil hebben, hoe lelijker het wordt eigenlijk. Hoe minder het wordt zoals jij wil. Dat het is, ja, dat is wel interessant. Oké. Okay. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen, denk ik.
Acta fabula est.
Je hebt zojuist geluisterd naar Irrationeel Ritueel met Charlotte en Reinelde. Vriendschappelijke gesprekken met een recorder aan. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn. Daarom bezoek ook onze blog irrationeelritueel.wordpress.com op het internet voor extra's en achtergrondinformatie en materiaal dat je moet zien om het te geloven. Op de blog kun je tevens contact met ons opnemen. We horen graag van jullie en hebben feedback en reacties nodig om op onze blog te zetten. Onze mysterieuze muzikale begeleiding voor de podcast komt van John Haltiwanger. Je kunt hem vinden op SoundCloud onder de naam Ceaseless. Een link naar John Haltiwanger's muziek is tevens te vinden op onze blog irrationeelritueel.wordpress.com.